Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu gaan zingen uit gezang 173 en daarvan het eerste vers. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En wat er verder volgt in gezang 173 vers 1. En dan aan de geloofsbelijdenis is het tweede vers van dit prachtige gezang. Het tweede vers. Met mijn zware val bewogen, bood Gods liefde mij de hand. O ontfermend mededogen. Het zal vanavond mogen gaan over dat mededogen, de barmhartigheid, de goede tierenheid van God en zijn volk. Gezang 173, vers 2, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. U bent het, Heere, over wie de kerk der eeuwen zo vaak heeft gezongen en uit het hart deed opkomen uw lof en aanbidding. In een van de psalmen staat dat uw eer klimt uit het stof. En zo is het, Heere. Want wie zijn wij mensen, als we zo even al zongen dat we vleeselijk en verkocht zijn onder de zonde? Stof en as is een andere typering die uw woord geeft van het karakter van de gevallen mens. Dat u zich dan tot die mens wendt met uw genade, met uw barmhartigheid, uw ongebreidelde goedertierenheid. O Heere, hoe zullen we dat ooit kunnen uitwonderen? En als we in de geest mogen bidden, dan zal de geest ons leren wat we bidden moeten. En voor ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. En zo bepaalt u ons deze week, de komende week, bij de bevestiging en intrede van kandidaat van de toorn. Een bekwaam theoloog, al is hij nog zo jong. Met veel liefde voor deze gemeente. Gedrongen om uw woord te prediken en in de huizen er bij de mensen te zijn. We beseffen misschien nauwelijks hoe groot het voorrecht is dat u deze dienstknecht aan deze gemeente gaat verbinden. En daarin ook vervult wat onze vaderen in de Dordtse leerregels zo prachtig hebben neergeschreven. Dat God zeer goedertierenlijk zijn dienstknechten zendt om het evangelie te prediken met bevel tot geloof en bekering. Och Heere, geef hen de bekwaamheid om te bevelen. Want u weet hoe wij door de tijdgeest ook in Katwijk worden ingenomen, ingepakt en van niemand meer iets aannemen. Gezag boven ons nauwelijks meer dulden. Dat gaat de kerk ook niet voorbij, Heere. U kent ons allemaal. Geef hem de autoriteit en de vrijmoedigheid om in de naam van u te spreken. U heeft zelf in uw woord gesproken, Heere, over de uitzending van uw knechten. En u heeft ook in uw woord ons geleerd wat het effect is, de vrucht is van een werk. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. En hoe zullen ze dat woord verstaan indien het hun niet gepredikt wordt? Geef hen dan te prediken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En maak hem zo bekwaam, Heere, om dit deel van uw wijngaard te Katwijk voor te bereiden op uw glorieuze wederkomst. Wellicht al in de nabije toekomst. Laat niet varen wat uw hand begon. En geef de kerkraad samen met hem, in het meeleven met hem, meedenken en vooral meebidden met hem, dat ze in broederlijke liefde met elkaar mogen optrekken. En samen ook u de Heere verwachten. Zegen deze gemeente, Heere. En hoor ons als u vragen om vanavond in ons midden te zijn, door uw woord en geest en uw knecht de bekwaamheid te geven om de boodschap die werd voorbereid in orde en ook in geest en waarheid te mogen uitdragen. Wij vragen dat in de vergeving van onze zonden, om de Heer Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 28. Twee Kronieken 28. We zijn dan in de 8e eeuw voor Christus, in de tijd dat Jesaja leefde en Micha, kende profeten, maar inmiddels zijn die van het toneel verdwenen. En is er nog maar één profeet over wiens naam genoemd wordt in noordelijk Israël, in het tienstammenrijk, en dat is Oded. Oded, zijn naam is klein, maar zijn daden zijn groot. Dat zult u vanavond nog lezen en horen. Wie is deze Oded? We weten heel weinig van hem. Het enige hoofdstuk in de Bijbel waar hij genoemd wordt is dit hoofdstuk. Al eeuwen juicht hij voor Gods troon. En kunnen we zoveel leren van de wijze waarop hij in dit leven stond. Hij was erg eenzaam. Want in het noordelijk rijk waar hij woonde had het volk zich overgegeven aan de dienst van de Baals en de Astartes. En Peka, de koning, was hen daarin voorgegaan. En in het zuidelijk rijk Juda regeerde Agas, die in de historie van de kerk gezien wordt als de meest goddeloze koning die ooit in Israël is geweest. Want Manasse die heeft zich nog bekeerd van zijn zonde, maar Agas nooit. En die Agas wordt in het begin van het hoofdstuk beschreven. Vers 1, 2 Kronieken 28. Agas was 20 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaar te Jeruzalem. En hij deed niet wat recht was in de ogen des Heeren gelijk zijn vader David. Maar hij wandelde in de wegen der koningen van Israël. Daartoe maakte hij ook gegoten beelden voor de Baals. Dezelfde rookte ook in het dal des zoons van Hinnom. En hij brandde zijn zonen in het vuur naar de gruwelen der heideren die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Ook offerde hij en rookt op de hoogten en op de heuvels, mitsgades onder alle groen geboomte. Daarom gaf hem de Heere zijn God in de hand van de koning van Syrië, dat ze hem sloegen en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen die zij te Damascus brachten. Hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israël, die hem sloeg met een grote slag. En dan komt nu meer het gedeelte waar het vanavond over gaat. Want Peka, de zoon van Amalia, dat was de koning van het tienstammenrijk, sloeg in Juda 120.000 dood op één dag. Allen strijdbare mannen, omdat ze de Heere hunner vaderen God verlaten hadden. En Zichri, een geweldig man van Ephraim, sloeg Maaseia, de zoon des konings, dood. En Azrikaam, de huisoverste, middenschades Elkana, de tweede na de koning. En de kinderen Israëls voerden van hun broeders gevankelijk weg 200.000 vrouwen, zonen en dochters. En plunderden ook veel roof, veel buit van hen. En ze brachten de buit te Samaria. Aldaar nu was een profeet des Heren, wiens naam was Oded. Die ging uit het leger tegemoet dat naar Samaria kwam en zei tot hem: zie, door de grimmigheid des Heren, de God van uw vaderen over Juda, heeft hij hen in uw hand gegeven. En ge hebt hen doodgeslagen in toornigheid die tot aan de hemel raakt. Daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaven en slavinnen te onderwerpen. Zijt ge het niet alleenlijk. Bij u lieden zijn schulden tegen de Heere, uw God. Nu dan hoort mij en brengt de gevangenen terug die gij van uw broeders gevankelijk weggevoerd hebt. Want de hitte van des Heeren toorn is over u. Toen maakten zich mannen op van de hoofden der kinderen van Ephraim: Azaria, de zoon van Jochanan, Berechja, de zoon van Mesilemoot, en Jehizkia, de zoon van Salem, en Amasa, de zoon van Hatlai, tegen degenen die uit het leger kwamen. En ze zeiden tot hem: gij zult deze gevangenen hier niet inbrengen, tot een schuld over ons tegen de Heere. Denkt gij lieden toe te doen tot onze zonden en tot onze schulden, hoewel wij veel schuld hebben en de hitte des toorns over Israël is? Toen lieten de toegerusten, dat zijn de gewapende soldaten, de gevangenen en de buit voor het aangezicht van de overste en de ganse gemeente. De mannen nu, die met name uitgedrukt zijn, maakten zich op en grepen de gevangenen en kleden van de buit al hun naakten. En zij kleden hen en schoeiden hen en spijzigden hen en drenkten hen en zalfden hen en voerden hen op ezels, allen die zwak waren, en brachten hen te Jericho, de palmstad, bij hun broeders. Daarna keerden zij weer naar Samaria. Ze brachten hen naar Jericho, de palmstad. Is er in het Nieuwe Testament ook sprake van Jericho en iets met de Samaritanen of een Samaritaan? We gaan eerst zingen als inleiding op de preek uit Psalm 77, de versen 6, 7 en 8. Psalm 77, vers 6, vers 7 en vers 8. Gemeente, wat hier gebeurt in deze geschiedenis, dat laat zich vergelijken met wat er gebeurt in onze dagen. Sinds 23 februari dit jaar het Russische leger de Oekraïne binnenviel. En eigenlijk het Russische volk als broedervolk van de Oekraïne een slachting begon. Zo is dat ook geweest toen het Noordelijk Rijk Israël, het Tienstammenrijk onder koning Peka, het Zuidelijke Rijk Juda binnenviel en daar een enorme slachting aanrichtte. De reden daarvan? Twee. De eerste was dat het Noordelijk Rijk onder Peka een verdrag had gesloten met de koning van Syrië om samen te proberen de groeiende oppermacht van Assyrië, Nineveh, tegen te houden. En hun zelfstandigheid als Syrisch land en Israël te behouden. En die Agas, die koning uit het zuiden van Juda, die werkte niet mee. Die wilde dus niet met Syrië en Tienstammenrijk meedoen. En die probeerde juist vrienden te worden met Assyrië, die groeiende wereldmacht. En dat zat Peka en de Syrische koning zo dwars dat ze besloten een soort strafexpeditie te beginnen in het land Juda. En dan lezen we dat er een tweede reden is waarom ze dat deden. Onder Agas had Juda de Heere op een gruwelijke wijze op het hart getrapt en zijn toren verwekt. Omdat er niet alleen Baals beelden werden opgericht en de perverse Astarte godsdienst werd ingevoerd, maar ook ten zuiden van Jeruzalem de Molochsdienst weer was ingevoerd. Waarbij die koning Agas zelfs zijn eigen kind door het vuur liet gaan. Om het voorbeeld te geven aan zijn volk, de kindermoordenaar. Agas, de meest goddeloze koning die ooit Israël had gediend. En we lezen tot onze grote verbazing dat de profeet die deze woorden geschreven heeft, toch nog spreekt over de Heere zijn God. Vers 5. Daarom gaf hem de Heere zijn God in de hand van de koning van Syrië. En dat komt even later ook weer terug. Dit leert ons iets over Gods onmetelijke barmhartigheid. Onmetelijke barmhartigheid. Dat sommige Juda onder leiding van die goddeloze Agas, die alles deed wat God verboden was, die hoort, de Heere is nog steeds je God. Dan moet ik denken aan die psalm. Hè? Hoe vaak heb ik die niet gezongen in mijn leven? En jullie misschien ook wel. Hoe lang, hoe zwaar we ook hebben gezondigd. Hij handelt niet met ons naar onze zonden. Is die ook op jouw hart gebonden? De verwondering over Gods barmhartigheid. Dat hij nog steeds claimt onze God te zijn. Ook als we het pad volledig verlaten hebben en de weg kwijt zijn. Misschien zit er iemand vanavond die dat treft. En die zegt, we moeten het verder. Wel zo. De Heere heeft vanmorgen toen je hier zat gezegd, ik ben de Heere uw God. En ik hoop dat je dat niet hebt tegengesproken. Want juist als je in de penarie zit, is dit een uiterst belangrijke tekst die je op zondagmorgen hoort uitspreken, waarin de Heere zelf zich bekend maakt. Ik weet niet of ik het u alles verteld heb, maar in de dagen van de Heer Jezus werd in de synagogeschool in Nazareth aan de jongens geleerd die daar kwamen van een 6e tot een 12e jaar, zeg nooit, is de Heere er wel voor mij? Want hij maakt zich bekend als ik ben de Heere uw God. Je beledigt God, Ja, ze maakten het nog sterker, de rabbijnen. Ze zeiden, je lastert God als je zegt, is het wel voor mij? Is de Heere er wel voor mij? Want dat is zijn naam, ik ben er en ik zal er zijn. Nooit meer zeggen, is het heil wel voor mij? Is God er wel voor mij? In het bijzonder, als je nu in de Sores zit, misschien wel veel meer als dat je wilt bekennen aan je huisgenoten of je vrienden. Hij is de Heer. Hij claimt zich jouw God te zijn. Maar diezelfde Heer vertoornde zich verschrikkelijk over wat er gebeurde toen dat Noordelijk Rijk die strafexpeditie samen met de Syriërs had gehouden. Bleven ze nog een poosje achter. De Syriërs waren al naar Damascus. En toen begonnen ze een slachting die 120.000 doden opleverde. 120.000 mannen van Juda werden daar neergemaaid. En dan komt er nog iets wat veel erger is. In Leviticus 25 had God uitdrukkelijk verboden dat Israël de eigen stammen van het volk nooit tot slaaf mocht maken. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben 200.000 jongens en meisjes en hun moeders, vrouwen, gevangen genomen, geketend en in een hele lange stoet begonnen ze hen te vervoeren, over te brengen vanuit het zuiden naar Samaria in het midden van Israël. Je kunt je het voorstellen. Stofwolken, die kondigden al van verre aan dat ze eraan kwamen. En als er staat in onze tekst in vers 10, onderwerpen, als slaven en slavinnen onderwerpen, dan wordt dat woord in de Hebreeuwse taal ook vaak gebruikt voor verkrachten, voor misbruiken. Kun je je voorstellen dat die jongens en die meisjes en die vrouwen met grote angst in die enorme groep van 200.000, omringd door de soldaten van het Noordelijk Rijk, die brallend hun liederen uitstoten en gruwelijke grappen maakten en zich al verlekkerden over de slavinnen en slaafjes die ze straks mee zouden nemen naar hun huizen. Wat een verschrikking dat geweest is voor die slachtoffers. Wat een verschrikking dat geweest is. En toen ze in de buurt van de stad Samaria kwamen, toen zagen ze in de verte al dat heel het volk van die stad stond op de muren naar ze uit te kijken. Wat het leven er straks buitenop, hè. Al die jongens en meisjes en vrouwen konden in ieder geval voor het grootste deel verkocht worden. Ze werden er schatrijk van straks. Er was geen greintje barmhartigheid meer in Israël. En een grein is de kleinste meetweegeenheid geweest in Nederland. Bijna niks. En dan zien ze in de verte hoe een man door de poort van Samaria naar voren loopt. Een baardige profeet. Met zijn hand de herderstaf. Odet. Maar die kenden ze niet. Odet, wiens naam betekent hersteller. Iemand die de barmhartigheid in Israël weer gaat herstellen. Als er ooit een hersteld, hervormd is geweest, was het Odet wel. En deze Odet die loopt zonder enige angst naar dat grote leger, 200.000 jongens en meisjes en vrouwen die omringd werden door troepen, de gewapende, de toegeruste staten. Dus dat wil zeggen, ze waren uitgerust, tot tanden gewapend. Hij nadert die hele grote groep mensen. Dan steekt hij zijn hand op. Stop! Er daalt een doodse stilte neer. Want wie is die man die het besteedt om een heel leger tegen te houden? De slachtoffers slaan voorzichtig hun ogen op. Is dit de man die hen straks... Ze weten het niet. En dan begint Oded te spreken. Ziet door de grimmigheid des Heren, de God van uw vaderen over Juda, heeft hij de Judeërs in uw hand gegeven. En ge hebt hen doodgeslagen in toornigheid. Het was hemelschreiend wat jullie gedaan hebben. Toen je die 120.000 mannen hebt neergehouden, neergesabeld, afgeslacht. Maar daartoe, daarboven, denken jullie nu, de kinderen van Juda en Jeruzalem, u tot slaven en slavinnen te onderwerpen. Ja, dat doet u. Bij u zijn schulden tegenover de Heere torenhoog. En dan had hij het zeggen, waarvan niemand ooit had kunnen denken, dat één man het zou besteken om dat te durven zeggen. Nu dan, brengt al de gevangenen weer terug naar het land waar ze vandaan gekomen zijn. Uw broeders die gij gevankelijk weggevoerd hebt, breng ze terug. Want de hitte van des Heeren toren is over u. Wat moet dat een schokgolf geweest zijn door de rijen van al die jongens en meisjes en vrouwen. Er staat er één die het voor ons opneemt. Er is er één die barmhartigheid voelt voor ons. Ik moet natuurlijk denken, en u waarschijnlijk ook, aan de grote hersteller, Jezus Christus. Wiens ogen bijzonder gaan over mensen die niet veel te makken hebben. Niet vele edelen, zegt Paulus. Niet vele aanzienlijke. Maar het arme deze wereld, of zoals het door de antisemieten gezegd werd, dus het schorrimorrie van deze wereld. De Heer Jezus heeft een bijzondere betrekking over mensen die onbarmhartig behandeld zijn en worden. En hij, de grote hersteller, wordt hier in Oded afgebeeld dat hij alleen het opneemt tegenover heel het volk wat voor hem staat. Dat hele grote leger. Maar ook stond hij alleen tegenover de mensen die achter hem stonden. Dat waren de leidslieden van het Noordelijk Rijk, de ministers, zeg maar, van koning Peka. Die stonden achter hem, ze worden hier met name genoemd. En daarachter het volk van Samaria, wat alleen maar uit was op geld. En zich naar buiten gaan. Op allerlei terreinen. Als die mensen als slaaf en slavin hadden binnengehaald. Oded stond volledig alleen. Het doet me denken aan de Heer Jezus. Die de pers alleen heeft getreden. Niemand van de volken was met hem. Maar toen heeft de Heer Jezus ook een volk om zich heen verzameld, wat ook leerde om barmhartig te zijn. Dat waren allereerst de discipelen. En na de Pinksterdag, de gemeente van Christus. Ook hier in Katwijk. Dit wordt heel bijzonder afgebeeld in deze geschiedenis, want wat gebeurt er nadat Oded dat heeft uitgesproken, vindt er achter hem beroering plaats. Die ministers, die hoogwaardigheidsbekleders van koning Peka, die treden nu ook naar voren, die gaan naast Odet staan. Vers 12, toen maakten deze mannen zich op, de hoofden van de kinderen van Efraïm, en dan worden ze genoemd Azaria, Berechia, Jeeskia en Amasa. En ze zeiden ook tot de commandanten van het leger, die die gevangenen in hun midden hadden meegevoerd: gij zult deze gevangenen hier in Samaria niet inbrengen, want jullie stapelen schuld op schuld tegenover de Heere. Er zijn al zoveel zonden die er liggen in noordelijk Israël. En die vele schulden die hebben de hitte van de toren van God al over ons uitgeroepen. Wat gaan jullie doen door nog meer schuld op schuld te stapelen? Wat gebeurt hier? Wel, als die ene hersteller, Jezus Christus, door de geest gedreven gaat spreken, dan gebeurt er wat met mensen die boodschap aannemen. Geloven ze uit het gehoor van het woord van Jezus spreekt, en hun leven gaat veranderen. Hier wordt in de ene toespraak van Odet het hele kabinet van koning Peka in een radicale verandering gebracht. Ze worden barmhartig, zoals Odet barmhartig was. Als u zegt, ik aarzel om te geloven dat ik een kind van God ben, want u moest eens weten tegen welke zonde ik strijd en hoe zwaar ook die strijd is en hoe vaak ik onderuit ga. Hoe herkenbaar is dat? We hebben dat straks gezongen in gezang 173. We moeten verlost worden van die zonde dood. Dat dodelijk venijn van de zonde wat in onze leden raast. Uit onze doodstaat opgetrokken worden in het leven. Dat doet de Heilige Geest door het woord van God te verkondigen. De Jezus Christus, de grote hersteller. En als je dan zegt, ik twijfel zo, wat die strijd, dat lijkt mij toe dat ik daardoor bewijs dat ik geen kind van God ben. Ga nu eens heel rustig na vanavond, als je thuisgekomen bent, niet gelijk op de telefoon, niet gelijk iets anders doen. Is er in mijn leven een periode gekomen waarin ik barmhartigheid geleerd heb? Die ik voor die tijd niet had. Althans zeker niet op die manier. Barmhartigheid is blijkbaar in de Bijbel een van de belangrijkste kenmerken van de wedergeboorte. Ik hoef al die teksten niet te noemen, want ze komen waarschijnlijk ook bij jullie ook op. Als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, de grote hersteller, dan herstelt hij de barmhartigheid in ons leven. Misschien heeft u dat wel eens een keer gehoord of gelezen, dat het woord barmhartigheid verwant is met het woord baarmoeder. Baarmoeder is in het Hebreeuws rechem. En barmhartigheid rogaan. Het zijn dezelfde radicalen, wezen dezelfde Hebreeuwse letters. Alleen de klanken die veranderen in het uitspreken van die letters. Ik las van de week iets heel moois over wat er nu gebeurt als een moeder, als een vrouw moeder begint te worden. Als er een nieuw leven geboren wordt in haar baarmoeder. Dat las ik. Dan schept God ruimte voor een ander mens. Al is het nog maar een embryootje. God schept ruimte voor een ander mens. in de baarmoeder van jou, van u, die zwanger geworden is, of toen was. Wat is de wedergeboorte? Je voelt het al aan, hè? God schept ruimte in ons leven voor een ander mens, een ander kind. Jezus. Jezus. De baarmoeder creëert de ruimte voor een ander mensenkind. En het mensenkind, Jezus Christus, die zijn leven lang alleen maar heeft laten zien, indien je niet wordt als een kind, kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Die wordt als het ware geboren in ons leven. Rechem, baarmoeder, rogaam, barmhartigheid. Oh, is wedergeboorte dan soms dat er niet alleen ruimte voor een ander kind wordt geschapen, gecreëerd, maar dat de barmhartigheid in ons leven begint? Ja! Als Mozes een karakterisering van de Heere geeft op de berg Sinai, zegt hij: barmhartig en genadig is de Heere, groot van goede tierenheid. Dat is het karakter van mijn God. Adonai Sevoot, de Heere der Heerscharen. Groot van goede tierenheid en barmhartigheid. En als straks de opstanding van de doden plaatsvindt, in de vroege dageraad, bij het morgengloren van het vrederijk, dan zullen al Gods kinderen uit de aarde blij omhoog reizen. En zal de barmhartigheid zo zichtbaar zijn dat zelfs de dierenwereld zal ophouden om te zuchten. Want ze zien de openbaring van de kinderen van God nu. En zelfs de dierenwereld, voor het grootste deel bestaande uit slachtoffers van andere dieren, zo hersteld zullen worden dat ze nooit meer angst hoeven te hebben om opgevreten te worden door andere dieren. Zelfs in de natuur zal de barmhartigheid van God gloriëren. En als we dan lezen wat er toen gebeurde, dan staat er: vers 14, toen lieten de soldaten de gevangenen en de roof los. Na enige aarzeling was het zo overweldigend wat er gebeurde toen Odet en het kabinet van koning Peka gingen spreken. Dat woord deed zo'n kracht dat ze die slaven en slavinnen loslieten en overgaven aan Odet. En wat gebeurt er dan? Vers 15. Het kabinet des konings, die namen die genoemd zijn, die grijpen de gevangenen en kleden van de buit die was meegenomen uit Juda al hun naakten. En schoeiden hen en spijzigden hen en drenkten hen en zalfden hen. En de gehandicapten of de mensen die te zwak waren om te lopen door verwondingen of te oud waren om te lopen, die werden op ezels geladen. En de reis begon van 64 kilometer van Samaria naar Jericho. Ze werden weer thuis gebracht. In Jericho? Ze wonen toch in Juda? Ja, vanuit Jericho, dat was het grensstadje van het Noordelijk Rijk, zijn ze Juda binnengegaan. Maar waarom moesten ze nou eerst in Jericho komen dan? Ze hadden toch ook via het bergland rechtstreeks via Michmas naar Jeruzalem kunnen reizen. Oh, dat moet je aan de Heer Jezus vragen waarom dat zo was. Hij heeft ongetwijfeld aan deze geschiedenis gedacht toen hij de gelijkenis uitsprak van de barmhartige Samaritaan. Beschreven in Lucas 10. En waar gaat het in deze gelijkenis eigenlijk over? Om de zekerheid van het heil. Als hier mensen zijn die ik hunker ernaar. Die zeggen ik hunker ernaar om het zeker te weten. Dat ik zijn kind ben. Dat de Heere mijn God is. Luister nou eens goed. En er kwam een zekere wetgeleerde tot Jezus hem verzoekend en zegt: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Dus het ging om de vraag, hoe weet ik zeker dat ik eeuwig zal leven? Dus dat ik een kind van God ben, dat ik zalig ben. Nou, dan komt de bekende geschiedenis, de gelijkenis. Dat hoef ik jullie en u niet te vertellen. En aan het eind van die gelijkenis gaat het dan om de vraag, wie heeft er nou eigenlijk barmhartigheid gedaan? Hoor je het? Het gaat dan om de vraag, wie heeft er eigenlijk barmhartigheid bewezen? Hoort u het? Het antwoord op de vraag, hoe weet ik of ik het eeuwige leven heb, wordt door Jezus zelf gegeven. Heeft u barmhartigheid gedaan? En dan zegt hij tot slot tegen de mensen om mij en tegen die wetgeleerden in het bijzonder. Ga heen en doe gij desgelijks. Als u dan zelf persoonlijk wilt weten of u voor eeuwig zalig bent, ga heen, doe hetzelfde. Bewijs barmhartigheid. Ja, maar dominee, dat kan toch niet? Je kunt toch niet zeggen dat door de goede werken van barmhartigheid een mens de zaligheid verdient? Maar dat zegt de Heer Jezus ook niet, dat je het verdient. Hij laat ons weten hoe het in de praktijk gaat als Gods geest in je hart is komen wonen. Dan ga je heen en doe je barmhartigheid. Spurgeon, die een preek heeft gehouden over deze gelijkenis, die ik van de week doorlas, die zegt heel puntig, ik vrees dat veel van de kerkgangers die ik nu voor me ziet wel het eerste deel van die boodschap van Jezus hebben begrepen. Ga heen, want u zult straks deze zaal verlaten en weer naar uw huizen terugkeren. Maar ik vrees dat velen van u dat tweede gedeelte van die uitspraak van Jezus niet hebben begrepen. En doe gij desgelijks. Het geloof, zo zeggen onze vaderen, wordt uit de vruchten verzekerd. De vraag of u zeker weet kind van God te zijn, wordt niet beantwoord door te wachten op een bijzondere openbaring. Deze Calvijn ook niet gekregen. Die heeft Matthew Henry niet gekregen. De meeste van Gods kinderen, zegt Brakel, worden allengskens bekeerd, langzamerhand. De zekerheid die komt voort uit uw eigen handelen met de naaste. Barmhartigheid. In bijzonder bij de mensen die geestelijk armoede hebben. Ik heb me ooit laten vertellen dat etymologisch, dus taalkundig gezien, dat woord barmhartigheid is opgebouwd uit een paar woordjes. Bij de armen van hart. Tenminste in het Nederlands dan, hè? Bij de armen van hart. Die zal er vast wel in je omgeving zijn. Misschien wel in je eigen gezin. Of op je werk. Ga nu eens de vrijheid ervaren die God je geeft. Als je loslaat dat bezit. Dat wat je binnen wil halen. En je wijdt aan de ander En zo gaat ontdekken dat het eeuwige leven in je leven is binnengekomen. Dat door deel te hebben aan Christus en aan zijn barmhartigheid, je deel hebt aan het eeuwige leven. Ga heen en doet gij desgelijks. Odet, zijn naam is klein, maar zijn daden binnen groot. Is in de kerkgeschiedenis niet vaak gebleken. Dat mensen die namen volledig onbekend zijn geraakt. Die soms in een uithoek van een land of van een stam in de oudheid leven. Door hun daden zoveel hebben kunnen teweeg brengen. Als er iets in onze tijd aan het ontbreken gaat, aan het ontbreken is en steeds meer gaat ontbreken, is het de barmhartigheid. Hè? Het individualisme, de zelfzucht, het narcistische in ons denken, dat wordt alsmaar erger. De grote uitdaging van de eindtijd wordt of er nog barmhartigheid in de samenleving is. Of er nog mensen zijn die de naaste aan hun hart drukken. En zo de opdracht van Jezus vervullen. Hebt u naaste lief als uzelf. Dat betekent niet dat hij bedoeld heeft te zeggen. Je moet eerst jezelf leren lief hebben. Als je dat heel goed kunt. Jezelf lief hebben en voor jezelf zijn. Dan kun je dat ook beter dan de naaste. Dat is die slechte moderne uitleg van die tekst. Nee, professor Van Brugge leerde ons destijds al, Jezus bedoelt dit. Hij zag een kindje lopen en hij zakte door de knieën en hij omhelsde dat kind. Zo maakte hij zich één met dat kind. En had hij zichzelf lief. Want wie de naaste lief heeft, heeft zichzelf lief. Mooi hè? Later zal Paulus in Efeze 5 dat uitwerken naar het huwelijk. Het is niet de bedoeling dat je als man je vrouw lief hebt. Door te zeggen, als ik nu eerst leer om goed voor mezelf te zorgen. Mezelf lief heb. En dat goed kan. Dan ben ik ook pas in staat om mijn vrouw lief te hebben. Nee, zegt de apostel Paulus door de geest gedreven. De man heeft zijn vrouw lief als zichzelf. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaald. Hij voedt het, onderhoudt het. Met name die vrouw en hij zijn twee één geworden. Wederhelften. Barmhartigheid is zo grondleggend voor het christendom. Dat als we dit kwijtraken, lieve mensen, dan raken we de grond onder onze voeten kwijt. Het is de Heer Jezus dan ook, die in de zaligsprekingen die schitterende uitspraak heeft gedaan. En ik denk met name aan Gods kinderen, die door het strijdperk van dit leven heen moeten. En net zoals andere mensen wachten op erkenning en begrip, op iemand die zich over hen ontfermt. Die barmhartig voor hen, voor haar of voor hem is. Hoe vaak maak ik het niet mee in pastoraat dat mensen zich zo eenzaam kunnen voelen, al zijn ze getrouwd of al hebben ze kinderen, ze ouders. En dan zeggen ze soms tegen me, dominee, ik begrijp David zo goed in Psalm 142. Niemand zorgde voor mijn ziel. Niemand zorgde voor mijn ziel. Wat kan het dan een verademing zijn? Als er iemand is die belangstelling voor je ziel heeft. Vindt u niet? Wel, wat gij wilt dat u geschiet, doet gij desgelijks. Het is de ervaring van Gods kinderen. Dat als ze beginnen om barmhartigheid te bewijzen, de Heere hen barmhartigheid schenkt. En ze die mogen ervaren. Wist u dat? Wie barmhartigheid bewijst, ontvangt. Nu begrijpen we waarom de Heer Jezus zei in die schitterende zaligspreking in de bergreden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Amen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden, Psalm 138 vers 4. Danken u, barmhartige God en Vader. Want daarmee wordt toch uitgezegd wat uw diepste bedoeling is. En als Mozes daar al bij instemde op de berg Sinaï. En u de Heer Jezus op Golgotha het heeft bewezen. En vandaag die boodschap naar ons toekomt in velerlei toonaren. Ach, dat we deze hemelse melodie toch liever zouden mogen krijgen als de holle melodieën van deze wereld. En dat we het woord wat u gesproken hebt, wat een kracht Gods is tot zaligheid, zullen liefhebben en beminnen boven alles. Wij bidden u om uw bijstand, Heere, voor hen die het zwaar hebben, door welke omstandigheden dan ook in het leven. U kent ze, Heere, en u weet ook beter als wij te beoordelen waarom ze het zwaar hebben. We denken aan Bert Hoek, De Kerkstraat 79 in Wassenaar. De laatste plek waar hij naartoe gebracht werd om zijn leven te gaan beëindigen. Als jongen begonnen op een kotter. Tientallen jaren op zee geweest. Aan land gekomen. Geleefd met zijn vrouw Ali, die zoveel pijnen had en zoveel heeft geleden. En zo afhankelijk werd van uw barmhartigheid. Zo afhankelijk. Wij danken u, Heere, dat u hem geeft nu dat hij mag uitzien naar de dag van zijn heengaan. En dat hij mag getuigen van de hoop die in hem is. Waardoor het ook voor degenen die hem lief en dierbaar zijn, een boodschap wordt die ze nimmer meer zullen vergeten. Hoe hun vader en opa de laatste dagen van zijn leven voor Gods aangezicht geleefd heeft. Geef hem, Heere, een goede ingang in uw koninkrijk, een ruime ingang, zoals Petrus het noemt. En geef hem dat als het zover is, dat hij ook de ogen zal opslaan naar degene die van hem geweest zijn in deze wereld, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. En ze nog één keer kan zeggen wat in dit leven nodig is. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Dit bidden we om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gezang 171, het vierde vers. Waar is een vreugde, een kalmte, een heil, zo zalig als dit hoogst genot. En wat er verder wilt, volgt in gezang 171, vers 4. Geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.